jou al een beetje nagedacht over wat je gaat opeten? Welke schoen, welke hoed? Hè? Ga je lekker snacken?
Ik ben zo blij dat ik heb gezegd iets.
Ja. Daphne heeft je gered, hè?
Daphne, precies. Ja.
Jij hebt namelijk gezegd, Gordon is 100%, in mijn woorden, Gladiola Holt uit Make Up Your Mind.
Ja, maar... want kijk hoe ze eruit ziet. Ja. Want Gladiola Holt, G.H. Gordon Heukerot.
Ja, dus je was echt enorm overtuigd en je zei, als het niet zo is, dan eet ik iets op. Maar je bent aan het twijfelen geslagen, hè?
Ik heb zoveel reacties gehad van mensen die zeggen, maar zie je dan niet dat het Harm Edens is? Als je dan naar de hints gaat kijken met de voorkennis dat andere mensen denken dat het Harm Edens is,
ja,
dan ga je alvast peper en zout en mayonaise uitzoeken om wat je voorgeschoteld krijgt zometeen een beetje smakelijk te maken.
Ja, want het is natuurlijk via Gladiola, Vierdaagse, doet hij altijd veel mee. Hij heeft het ook over dat hij dan de knapste is en de andere is oud nieuws. Dit was het nieuws, dat soort hints allemaal. Ja. En inderdaad, als je kijkt, dan denk je, ja, dat zou best wel eens kunnen.
Het zou best wel kunnen, ja.
Nou ja, goed.
Maar ik denk nog steeds dat het Gordon is, hoor.
Je moet nu bij je standpunt blijven. Ja. Je kan nu niet meer terug, inderdaad. Ja. En met mayo wordt alles lekker, toch?
Zo is het, ja. Denk je dat ik ermee weg zou komen als zo meteen Harm Edens uit dat pak komt en ik gewoon blijf volhouden dat het Gordon is?
Dat het Gordon vanaf nu is. Dat Gordon. Ik zou dat gewoon doen, ja.
Ik denk dat Thierry Baudet ook nog wel met me meedoet.
Ja, toch? Ja. Als je gewoon volhoudt in je eigen leugen, dan komt het allemaal dik in orde, ja. Dan kan je een hele mooie carrière mee opbouwen.
Ja.
Nou goed, we gaan beginnen. Ik ben Luc.
Ik ben Rob Goossens.
Dit is de BLVD-podcast. Ja, we hebben het er veel over gehad de afgelopen dagen. Marco Borsato, die stond op de voorpagina van de story. Daar stond een zinnetje bij, zanger geniet volop. Nou, dat is echt classic story is dat. Dat is gemeen en ook een beetje grappig. Maar oké, want hij had een behoorlijk...
welvaartsbuikje.
Hij had een welvaartsbuikje, ja. Ja, goh, jeetje. Het is ook wel raar om zo te gaan praten over iemand van... die is dikker geworden. Gek gesprek eigenlijk, toch?
Ja.
Ook.
Ja, maar vooral omdat het werd vertaald door een aantal mensen... dat hij er echt heel slecht uitziet. Terwijl, ja, dat haal ik er niet uit. Ik bedoel, er zijn wat kilootjes aangevlogen. Ik kan me zo voorstellen dat hij niet de allerleukste periode in zijn leven heeft. Ik bedoel, het is leuker om Ahoy of de Kuip uit te verkopen... dan om te horen dat je tot in ieder geval volgend jaar moet wachten... totdat er duidelijkheid komt over jouw verkrachtingsrechtszaak. Buikjes, dat gebeurt met mensen. Zeker als ze van lekker eten houden en niet meer naar de sportschool gaan.
Nee, want hij heeft natuurlijk iets minder om handen. Dus misschien heeft hij gedacht van, nou, ik laat het nu eventjes een beetje gaan. En ik ga gewoon ook maar proberen een beetje genieten van de dingen waar ik nog wel van kan genieten. Ja. Dan, ja, met die blik, dan klopt die zin. Zang een geniet volop wel, ja. Maar iedereen koppelde het aan stress eten. En alsof het ernaast heel erg slecht met hem ging. Maar ja, die conclusie kan je natuurlijk niet zomaar trekken.
Nee, het is wel zo dat zijn advocaat hebben gezegd, het gaat slecht met hem.
Ja.
Alleen, ja, het is ook dan zijn die twee niet automatisch aan elkaar te koppelen. Ik weet toevallig hoe zijn broer eruit ziet. Die is ook wat voller.
Ja.
Dus volgens mij zit het gewoon... De aanleg zit in de familie. En op het moment dat je avond aan avond de Kuip staat uit te verkopen, dan blijf je daar nog wel lekker fit van.
Ja.
Maar als je daarmee stopt, ja, dan...
Ik zat in de auto terug van een reisje met de familie en toen hadden we een playlistje op staan en daar zaten een aantal liedjes van Marco Borsato achter elkaar in. Nee hoor, nee, wij hebben gewoon lekker zitten. Maar toen hadden we ook meteen het gesprek, Simone, mijn vrouw en ik, van ja, wat is het ontzettend verdrietig hoe het allemaal verlopen is. En dat het ook allemaal nog weer wordt uitgesteld naar 2025. Ja. Het is echt vlek op vlek. Het wordt alleen maar erger. En het gaat... Ja, het is echt een verdrietige zaak voor alle partijen.
Ja.
En dat het ook zo lang duurt.
Maar ja, dat kan bijna niet anders, hè. Omdat het zo'n moeilijke zaak is. Ik bedoel, de vergelijking met Thijs Reumer is vrij makkelijk te maken. Thijs Reumer die had zich online misdragen. Dus een paar screenshotjes.
Ja.
En dan kun je het voor de rest schriftelijk afdoen. Ja, en in het geval van Marco Borsato gaat het om een veel lastigere situatie. Omdat waar die van beschuldigd wordt, dat heeft ja, in een ruimte plaatsgevonden waar alleen hij en het slachtoffer waren.
Ja, en er wordt dan gezegd van ja, er is bewijs door dagboek of audiofragmenten. Maar ja, kennelijk is dat niet genoeg.
Nou, zeker omdat zo'n dagboek, nou, dat weten we ook. Ze zijn ze hebben een handschriftdeskundige op dat dagboek losgelaten. Ja. Omdat ze gewoon zeker willen weten dat ze daar niet op nat gaan. Want als zij dat niet doen, ja, dat advocaten echtpaar Knoops is wel zo goed. Die zorgen ervoor dat ze de allerbeste handschriftdeskundige van de hele wereld aan hun zijde hebben. En die gaat dan gewoon aannemelijk maken dat de passages waar het over gaat er later bij zijn geschreven of wat dan ook.
Ja.
En dan ga je als OM nat. En als je dit inzet en je krijgt Marco Borsato niet daadwerkelijk veroordeeld, ja, dan heb je gewoon een van de grootste sterren van ons land. Een tijd lang,
jarenlang.
Zo niet jarenlang inderdaad, van zijn werk afgehouden voor niks.
Die familie, de echtpaar Knoops, heeft nu ook besloten om het dus uit te stellen, want die wilde nog extra onderzoek.
Ja.
Maar dat zullen zij toch ook niet zonder reden doen natuurlijk. Hè?
Nee.
Zij hebben daar ook wel over nagedacht van, oké, wat betekent dit uiteindelijk voor Marco Borsato, hun cliënt in dat geval. Dus wij denken nu allemaal, nou, dit is heel slecht voor Marco Borsato, maar er zit natuurlijk een idee achter waar wij misschien nog niet over na hebben gedacht, maar zij wel.
Nee, kijk, dus uiteindelijk het enige waar Marco Borsato echt wat aan heeft, is een volledige vrijspraak. Als het niet een kwestie van gebrek aan bewijs is, of enerzijds, anderzijds, nou, hij is al genoeg gestraft, dus dan maar zo. Nee, je moet gewoon zwart op wit staan dat wat er is gebeurd, waar hij van beschuldigd wordt,
niet klopt.
Ja. En daar kun je de tijd voor nemen. Want zelfs als dat 3 jaar duurt en hij kan daarna weer aan de slag, omdat mensen ook niet denken van ja, maar waar rook is vuur. Ja, dan heeft hij daar meer aan dan als hij nu heel snel er vanaf is. En zelfs als het geen veroordeling is, maar dus zelfs als het wel zijn kant opvalt in de vorm van inderdaad
vrijspraak,
niet veroordeeld,
ja.
Maar dat mensen wel denken van ja, maar wat hij heeft gedaan is niet heel netjes. Ja, dan ga je natuurlijk alsnog nooit meer de Kuip uitverkopen.
Nee, dan heeft hij verder niks aan inderdaad, qua carrière gezien natuurlijk.
Ja.
In zijn slipstream gaat de hele familie Borsato, ja, heeft het toch een stuk moeilijker om hun carrière op te starten dan wat ze misschien 5 jaar geleden hadden gedacht. Zoals Yara Borsato, die is nu 21. Ja, die heeft een single uitgebracht, Blik op jou. En ja, als je dan de reacties leest op Instagram, weet ik veel wat te zeggen. Dan krijgt ze al die drek die haar vader ook over. Die krijgt zij ook over haar heen. Nou, daar kan ze natuurlijk niks aan doen.
Nee, dat is heel pijnlijk.
Ja.
En ze heeft al eerder geprobeerd om door te breken als actrice. Ik geloof dat nog steeds wel een soort van waakvlammetje is.
Ja.
Maar GTSD, dat viel precies samen met haar vader. Ja, daar heb je echt natuurlijk geen zin in.
Nee.
En natuurlijk had ze zonder haar vader waarschijnlijk die hele rol nooit gekregen.
Nee.
Dus het is een kwestie van voor- en nadelen. Maar ja, hier wegen de voordelen niet op tegen de nadelen.
Nee, maar dat vind ik wel. Want ze heeft nu dat liedje Blik op jou. En dat is wel echt een heel erg Marco Borsato liedje, vind ik. Als je je ogen dicht doet en je beeldje in dat Marco Borsato het zingt. Of AI gaat dat doen.
Ja,
dan zou het zo kunnen dat het een Marco Borsato liedje is. En dat dan ik had ook gedacht van misschien had je iets andere muziekstijl moeten kiezen om je eerste muziek te gaan maken. Iets verder af van je vader.
Ja, maar dat vereist wel zekere persoonlijkheid.
Ja, misschien is dit wel gewoon wat zij mooi vindt en wie zij is. Ja. Want als je Roxy Dekker, die nu super populair is, die heeft nu Sugar Daddy, staat op 1 in alle hitlijsten. En had bij Bo een heel leuk interview. Satisfy is een dikke hit geweest natuurlijk. Anne
die gaat nu met Sugar Daddy, die gaat Satisfy ook weer.
Ja, staat op YouTube ook weer in de top 10 en zo. Maar dat is eigenlijk dezelfde generatie.
Ja.
Maar en geen kruiwagen. En daar gaat alles supergoed. En mijn Yara Borsato moet echt keihard knokken om die carrière op te bouwen. En,
maar ik denk wel, je kunt de gracht dempen met meisjes van rond de 20 die er goed uitzien, die willen zingen en die het ook best wel kunnen. Want nou, dat mogen duidelijk zijn. Daar kan wel degelijk zingen. Maar Roxy is van die generatie de enige die echt een soort eigen verhaal heeft gekozen. En ja, dan spring je eruit. En ik moest ook een beetje denken aan Sterre Koning. Ik weet niet of je haar nog kent. Zij heeft ooit in The Voice Kids gezeten.
Ja, daarna.
En heeft ook, zij heeft wat acteerklussen. Zingt ook her en der af en toe. Heeft ook eigen muziek. Maar als zij een verhaal vertelt in zang, ja, dat landt gewoon niet. Omdat ze voelt gewoon te jong om echt een levensverhaal te vertellen.
Ja, en dus is het dat licht cynische van Roxy Dekker over Anne Fleur vakantie. Ja. Dat sloeg heel erg aan. En het is super slim, want dat liedje nu, Sugar Daddy, 2 minuten duurt. Ja. Nou, dat past precies in elk filmpje. Hè. Elke soundbite die daarin zit, is lekker precies genoeg voor TikTok. Ja, nou, dat is al heel vernuftig over nagedacht. Ja. En dat is wel wat moderner dan wat Jada Borsato brengt.
Ja, want dat is gewoon inderdaad de oude kliek van haar vader, die weet hoe je een synthesizer en autotune moet bedienen, zeg maar. Ja. En dan gewoon een nummer strak kan trekken en... Ja, het klinkt gewoon prima. Ja. Alleen, er is heel veel prima muziek. Sterker nog, je kunt met AI nu prima muziek.
Ja, precies. En dan is het lastig als Jada Borsato zijn en dat je dan ook nog eens een keertje dat van je vader op je rugzak meeneemt. Dat is vervelend natuurlijk en zo. Dat maakt het voor haar extra moeilijk. Maar goed, de carrière is net begonnen, dus er kan er van alles gebeuren natuurlijk. Hè?
Ja.
We gunnen haar het beste.
Zeker weten. Gaan we naar Femke Louise. Ja. Die verdient goudgeld met haar account op Fancentro. Maar ze heeft er ook een nieuwe hobby aan overgehouden.
Ja.
Ze gaat namelijk haar ondergoed verkopen.
Oké. Maar niet uit de kast, maar gewoon gedragen.
Daar ga ik wel van uit.
Ja.
Daar ga ik wel van
uit. Ik vind dat zoiets bizars. Hoe begin je je mail? Beste Femke Louise. Ik zat zo te denken, aan het einde van de dag, wat doe je dan met je ondergoed? Dat is toch raar?
Alles goed?
Ja.
Met mij wel. Trouwens.
Ja, PS. Heb je nog een onderbroek over? Tussen de 500 en 1000 euro krijgt ze daarvoor.
Ja.
Ja, dat is toch ongelofelijk.
Ja, maar dan weet je dus ook dat mensen die bereid zijn in zo'n bedrag... Te betalen voor gedragen ondergoed, die zijn gewoon niet goed.
Nee, die zijn niet helemaal goed. Daar ben je knet. Maar ik vraag me dan ook af, kijk, Femke Louise, is zij nou heel erg slim? Of is het nou bloedordinair wat ze doet? Het is...
Ja, maar, die tweede categorie.
Ja?
Ja.
Nou, maar ja. Maar stel, jij krijgt ineens 10 mailtjes. Rob.
Wie zegt dat ik die niet al gehad heb?
Die boxershort van jou. Wil je er niet vanaf? Ik heb die 1000 euro. Wat zou je dan doen?
Ja, ik zou die mensen doorverwijzen naar een psychiater.
Ja, toch.
Ja.
Zou je niet denken van, ga ik...
Nee, kijk...
Een verbouwing voor terugbetalen.
Kijk, als jij een alleenstaande moeder bent en alles loopt in de soep... en dan gaat ook nog de wasmachine stuk...
Ja.
Dan denk ik, oké, ogen dicht en een keer een onderbroek opsturen als iemand daarom vraagt.
Ja.
Maar ja, Femke Louise, die moet gewoon... Die moet iets. Ik vind dat Fancentro eigenlijk al een stomme carrière.
Ja.
Maar ja, die moet gewoon iets fatsoenlijks verzinnen om aan haar geld te komen en geen sneuwe types misbruiken.
Ja. Martijn Koning heeft spijt van zijn laatste column. Die heeft rapper Donnie in de zeik genomen. De column ging over het vaccineren van kinderen. En het kwam er een beetje op neer dat hij de bevolking wilde bereiken. En dan hadden ze Donnie van stal moeten halen, volgens de cabaretier. En die hadden ze dan moeten injecteren met allerlei ziektes. En dan rond het land moeten rijden, zodat iedereen kon zien wat dan die ziektes met iemand zouden doen. En toen heeft hij later gezegd, nou, ik heb nooit spijt van Collins, maar van dit stukje wel. Ik had daar Donnie helemaal niet bij moeten betrekken. Hij heeft daar helemaal niks mee te maken.
Dat is toch heel raar?
Heel raar.
Ik geloof helemaal niet dat hij echt spijt heeft.
Maar wat zit ik ook niet? Wat zit hier dan achter?
Dat hij dan toch heeft gedacht van... Als ik ga roepen dat ik spijt heb...
Ja.
Terwijl we nog steeds zitten te wachten natuurlijk op die excuses aan Eva Jinek. daar weigert hij zijn excuses voor te maken. Ja. Nu ineens wel. Hij denkt van nou, dan misschien dat ze het in de BLVD-podcast wel eventjes over me gaan hebben.
Ja.
En dan daar wordt hij groter van.
Ja, want Eva Jinek, dat ging toen over Thierry Baudet. Ja. Jij vindt dat hij had eigenlijk Eva moeten informeren over de inhoud van haar...
Nou ja, we hebben het volgens mij ook eerder
over gehad. Ja, geleden
het is
bijna.
Een,
ja.
Het is een lastige situatie. Kijk, Eva Jinek, die wist niet wat hij ging doen.
Nee.
Een andere gast werd zwaar beledigd. En daardoor werd Eva Jinek toch in verlegenheid gebracht. Maar zij moet eigenlijk niet weten wat hij gaat doen.
Nee.
Want dan is het niet leuk.
Ja, ik vond eerst dat zij dat wel had moeten weten. Maar ik ben inmiddels wel van mening veranderd dat ook wel... je nodigt een columnist uit, dus die
precies,
moet ook wel zijn creatieve kant op kunnen.
Het enige is wel, hij heeft gezegd van nee, ik ga niks geks doen.
Ja.
En dan moet je gewoon zeggen, moet je luisteren, jij betaalt mij 500 euro om een columnpje voor te lezen. En er zit iemand van wie je weet dat ik er een mening over heb. Je gaat het zien.
Ja.
Ja. En dan is het gewoon, ja, dan moet neem je het risico besluiten. Zijn, ja. Precies.
Ja, ja.
En, maar goed, dit
maar het gekke is dat bij Donnie zijnde, er was er volgens mij helemaal geen ophef. Ik heb Donnie ook helemaal niet over gehoord.
Ik heb alleen op X gekeken of daar mensen heel boos waren.
Ook niet, hè? Nee. Maar dan, ik denk dat de aanstaande zaterdag in Spijkers met Koppen, waar deze column dus werd voorgelezen, dat er een soort vervolg komt wat over excuus gaat of zoiets. Ja. Er zit iets achter.
Ja, ze hebben gewoon naar Vandaag in Site gekeken en ze weten hoe goed verhaallijnen werken.
Ja,
en,
ja.
Ik denk ook zaterdag weten we meer en dan... Ja, ik kan me niet voorstellen dat deze excuses als excuses bedoeld zijn. Eloy Youssef, zeg ik het goed?
Ja, Eloy.
Ja,
Eloy.
Ja. Ja, waarom zeg ik Eloy? Ja, Eloy. Eloy Youssef.
Hij is al een tijdje weg geweest ook, hè?
Die is, ja, precies. Ja, misschien is dat... Ja,
uit het oog,
dat is
uit het hart.
Dat is het.
Ja.
2,5 jaar lang is hij weg geweest, want hij was vertrokken uit Kensington.
Ja.
Hij gaat weer optreden. Vanaf volgend jaar maart gaat hij samen met het orkest Camerata Zuid door heel Nederland. Dus niet alleen het zuiden optreden.
Nee, het is een soort kamerorkest, hè? Kamer, ja. Ik heb gekeken online. Het is best wel mooi eigenlijk. Ze hebben een soort trailer online gezet en hij zingt. Ja, zijn stem is best wel een soort machtig grote stem. En dat past wel. Ik vind het wel interessant wat hij gaat doen.
Ik vind het wel lachen.
Het is wel heel anders dan Kensington.
Ja.
En,
ik zou niet meer weten hoe Kensington klinkt.
Daarom, waar is Kensington gebleven?
Dit is heel raar, toch?
Die hebben 2,5 jaar geleden, toen ze stopten, een gigaconcert gegeven. En als je dat terugkijkt op hun Instagram, mensen vielen flauw vooraan de rij, ja, omdat daar hun band stopte. En nu, en toen zijn ze gestopt. En iedereen dacht van, nou, binnen een half jaar komt daar een soort nieuwe zanger.
Ja, want ze hebben ook nog een soort van publieke So You Think You Can Kensington gedaan. Dus helemaal de speculatie opengelaten over wie dan de nieuwe zanger zou worden.
Ja, ik dacht heel even Lucas Hamming was volgens mij in de running. Ja. Maar dat is ook kennelijk niet waar. Of is
ja, anders dan was dat in de tussentijd wel gebeurd.
Maar waar,
de drummer is ook nog genoemd, maar ja.
Ja, maar waar zijn ze? Dat is wel gek, toch?
Ja.
Ja. Maar misschien hebben ze gewoon geen idee. Dat ze denken van, nou, we weten gewoon niet welke kant, welke richting deze band op moet. En is de band wel ontheven? En bestaat het gewoon niet meer?
Ja.
Dat kan natuurlijk.
Of ze hebben een Brazilian butt lift ondergaan.
Of die pony.
Ja.
Die was niet helemaal netjes geknipt.
En ze zitten weer te wachten totdat hij goed gegroeid is.
Dat klopt, ja. Waar is Kensington?
Ja.
Dat is een goede vraag.
Ik vind dit een steekhoudende theorie.
Dead Theo, moeten we het er heel even kort nog over hebben, want die serie wordt namelijk verplaatst. Die zou worden uitgezonden op de vrijdagavond, maar gaat nu naar de zaterdagavond toe, iets later in mei om 10:30. dat zegt BNN Varen en de NPO zelf, ja, dan komt de serie daar beter tot zijn recht. Nou, dat is wel onzin natuurlijk.
Zouden ze nou denken als ze zo'n statement afgeven dat mensen dat geloven?
Ja.
Of is dit gewoon hun manier om een middelvinger naar Theo Maas op te steken?
Ja. Ik weet niet, zouden ze Theo hierin mee hebben genomen? Ja, vast wel. Ja, dat moeten ze toch wel verteld hebben. Maar,
nou, het hele probleem, en daar begon het met Zomergasten, is dat de VPRO, want het zijn twee verschillende omroepen eigenlijk, namelijk BNNVARA met Dear Theo en VPRO met Zomergasten. VPRO heeft gezegd, Theo, wat is er nou precies aan de hand? Er zijn wat vragen. En hij heeft wel antwoord gegeven, maar toen ze zeiden van, oké, wil je dat ook nog eventjes publiekelijk herhalen?
Ja.
Toen zei hij, nou, ga ik niet doen, want het zijn beschuldigingen in een roddelblad. En ja, daar reageer ik gewoon niet op. Ik denk dat BNNVARA uiteindelijk in dezelfde groef is gelopen.
Ja.
Dat ze toch voelden van oké, dit gaat niet heel erg lekker. Want nou ja, ze hadden hem al dus in het schema staan.
Ja.
Er konden advertenties gekocht worden.
Dat is duur, hè? €5.000 geloof ik voor een spotje,
ja,
rondom.
Ja. Overigens, dat wordt wel dat gaat op nakalculatie. Hè?
Oh,
dus
ja,
als er niemand kijkt, dan ben je als adverteerder in principe ook geen geld kwijt.
Oh, okay, ja.
Maar ze hebben wel een prognose moeten maken. En nou ja, het programma is al opgenomen, dus die kosten zijn al gemaakt. En ja, waarom zou je in vredesnaam zeggen dat iets om 10:30 s'avonds op dat beter tot zijn recht komt?
Ja, als je eerst hebt bedacht dat het om 8:30 had moeten zijn,
ja,
dan heb je het natuurlijk ook al vandaag. Hey Rob, Rutger Kastrikum,
ja,
dat is wel interessant. Nog voordat de Oranje Zondag begon, heb jij namelijk al aangegeven die match tussen Helene en Rutger Kastrikum samen dat programma. Dat wordt ingewikkeld.
Ja.
En nu blijkt het inderdaad daadwerkelijk ingewikkeld te zijn.
Ja, en het was wel laat dat ik het zag. Want we hebben afgelopen zomer natuurlijk naar die twee kunnen kijken. Dat ging prima.
Ja.
Dus heel logisch op zich dat Talpa heeft gezegd van, nou, we gaan het met die twee proberen. Ook een beetje met het oog op de toekomst. Want nou, Johan Derks heeft niet het eeuwige leven. Je moet op een gegeven moment gaan nadenken over de opvolging.
Ja.
Is heel verstandig. En dan ja, is het logischer dat als je Helen sowieso natuurlijk op pole position hebt voor de opvolging, dat je daar iemand bij zet met wie je ook wat jaren vooruit kunt.
Ja.
En dat is het grote voordeel van Rutger Kastricum ten opzichte van Jack van Gelder. Die andere sidekick waar Helen ook een hele goede klik mee heeft.
Ja.
Want nou, Jack van Gelder, dan win je een paar jaar ten opzichte van Johan Derksen. Maar dan moet je weer over opvolging gaan nadenken. Nou, dus dat was de situatie. Dus op zich niet heel gek dat Talpa zei van, nou, dan willen we eigenlijk nu ja, met Helen en Rutger dat gaan testen.
Ja.
Wat wel heel gek is, één, dat Rutger Kastricum gewoon in dienst is bij de NPO.
Ja.
Dat je denkt van, nou, waarom staat de NPO toe dat de concurrentie gewoon ja, op zondagavond
geladen wordt,
jouw ster eigenlijk misbruikt. En dat hij in theorie ook op een gegeven moment zou kunnen zeggen van, nou, bedankt NPO voor die 2 ton per jaar, maar ja, nu ga ik naar SBS6. Wat heb je dan in principe gedaan? Maar het werd nog gekker, want dat bleek helemaal niet de ambitie van Rutger. Hij vertelde op vrijdag, voordat hij op zondag zou beginnen, dat hij heel graag naar de vrijdagavond op NPO 1 zou willen met Jeroen Pauw.
Ja, want dat komt vrijdag tijdslot laat, want er komt een talkshow van maandag tot en met donderdag. En ja, die vrijdag is vrij en daar zou hij dan willen zitten.
Precies. En nou, dat kan.
Ja.
Dat, ik bedoel, ik vind het goed als mensen hun ambitie uitspreken. Alleen, als het dus zo duidelijk is dat iemand helemaal niet de interesse heeft om uiteindelijk te gaan doorgroeien naar die dagelijkse talkshow op SBS6, waarom ga je dan als SBS6 wel ja, dat duo laten groeien?
Ja.
En dat zie je nu echt misgaan.
Ja, en ook wat jij toen ook zei, is dat Rutger helemaal geen sidekick is, maar dus in principe ook de host wil zijn van het programma.
Ja.
En dat zie je nu na 3, 4, 5 afleveringen ook gebeuren.
Ja, 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 want ik geloof dat hij nog wel als sidekick wordt aangekondigd. Maar ja, voor de rest, het is echt gewoon een soort van duo-presentatie.
Ja, ja.
En ja, afgelopen zondag zat dan Mona Keizer er. En nou, ik weet niet wat Rutger Kastricum allemaal gegeten heeft vooraf. Maar daar zat ineens, nou, het leek wel alsof het gewoon heel iemand anders was.
Ja, bewijsdrang.
Maar dus bewijsdrang ten opzichte van de NPO. Want hij ging de NPO verdedigen. Hij ging de typische linkse, communicatie over de kabinetsonderhandelingen kopiëren. Van, nou, als je dat wil, prima, maar maak dan wel een beetje tempo.
Ja.
Het was echt gewoon ja, alsof je iemand van BNNVARA daar hoorde praten.
Ja, terwijl dat is, bedoel, hij werkt bij Poont. En Poont is in principe opgericht om juist die luisterende pels te zijn van het publiek omroep.
Precies, dus wat dat betreft zou er nog wel een match kunnen zijn. Want je hebt Poont dat inderdaad gewoon het bestel van binnenuit wil opblazen. En SBS6 dat
ja,
in concurrentie verkeert.
Matcht wel
met
aardig,
het
zou je denken.
Dus daar zit een prima match. En dan zit gewoon Rutger Kastricum te bazelen over dat NPO3 echt niet opgeheven mag worden. Want zijn best wel veel mensen afhankelijk van de NPO voor een informatievoorziening. Dan denk ik, lieve Rutger Kastricum, hoeveel mensen in Nederland zijn voor een informatievoorziening afhankelijk van NPO3? Nul.
Nul!
Er zijn
ja,
nul mensen afhankelijk van NPO3. En dat soort gelul, dat is gewoon ja, witte voetjes halen bij de NPO, waarvan we weten dat ze kritische mensen totaal niet waarderen.
Ja.
En vazallen, ja, daar wordt de rode loper voor uitgerold.
Maar het gekke is dus dat normaal gesproken zou je denken, oké, dit gebeurt in een talkshow, kan gebeuren, is niet meer niet zo erg. Maar nu, dit is een behoorlijk rel geworden waar ook Rutger weer op gereageerd heeft. Helene heeft daar weer op gereageerd.
Ja.
Het wordt besproken bij VI. Het wordt een enorme olievlek die zich uitspreidt. Hoe schadelijk kan dit zijn voor Rutger Kastricum, voor zijn positie in dat programma?
Nou, het is nu gewoon niet meer onder controle. Dus inderdaad, René van der Gijp, die heeft zich heel kritisch over Rutger en zijn rol uitgelaten. Rutger heeft moeten toegeven dat hij daar misschien wel gelijk in heeft. En ja, dat is allemaal niet heel lekker. Tegelijkertijd, ja, misschien dat Jeroen Pauw in de tussentijd wel handenwringend thuis zit.
Yeah.
Omdat hij denkt, van, nou, bij de NPO missen ze die hele rel. Maar hebben ze wel vinkjes gezet voor hoe loyaal hij aan de organisatie is.
Ja.
Gaan we weer iemand bellen, Luc?
Leuk.
Zou het Jan Dino zijn?
Hallo?
Ja, Het is Jan Dino.
Ja, in één keer goed.
Nee, het is zeker niet Jan Dino. Het is een...
Een vrouw, denk ik.
Ja, vrolijke vrouw. Dat hoor ik ook al meteen. Hallo.
Correct. Hallo, vrolijke vrouw.
Jeetje.
Kennen wij elkaar?
Wij hebben elkaar een keer gesproken.
Heeft Rob jou geïnterviewd?
Rob heeft mij een keer opgebeld. En toen heb ik Rob aan de telefoon gehad. Was het een interview, Rob, of was het een telefoongesprek?
Dat weet ik niet.
Ja, dat ligt me net aan wie je bent.
Oh, dat weet je niet, maar ik weet niet wie ik ben. Oh ja.
Dat is het hele idee. Ja,
sorry.
Okay.
Zonder al te veel te verklappen, waar ging het over? Misschien gaat dat ons helpen.
Het gesprek, het was filmgerelateerd. Ik werk in de film.
Volgens mij weet ik het nu.
Oh ja?
Ja. Ja, want er is één Nederlandse jonge vrouw op dit moment niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland enorm in de picture.
Yeah.
Omdat ze in de Forbes 30 under 30 staat. En dat is Joosje Duk. En...
Ja, en dat ben ik.
Ja.
Oh,
ja.
Oh, mag ik dat wel zeggen?
Ja, hoor, ja, ja, dat mag, hoor.
Ja, want dit was raden, dus ja, dat mocht. Ja.
Ja.
Wat leuk.
Ik had het nog wat spannender. Ik had het wat spannender kunnen maken. Maar zo, daar ben ik dus een vrolijke vrouw voor.
We zijn al heel blij dat je niet een gek stemmetje hebt opgezet. We zijn echt zo vaak al in de maling genomen. Door mensen die dan heel goed een Rotterdams accent of zo kunnen doen.
Ja.
Hey. Dat is ons hier bespaard gebleven.
Hey Joosje, jij stond ineens in die 30 under 30. Wie informeert jou dan dat jij daarin staat van Forbes?
Nou, ik werd letterlijk wakker met een mailtje waarin stond: congratulations, you're on the list. Here's the link naar het artikel. Is een soort van standaard mail van, denk ik, iedereen heeft ontvangen die daarin zit. Dus ik werd echt wakker met het nieuws toen ook het nieuws naar buiten werd gebracht.
Wow.
Dus tegelijk met iedereen werd dat mij bekendgemaakt.
En moet je daarvoor solliciteren? moet jouw management doorgeven?
Nou, ik heb een management in Amerika en die kreeg op een gegeven moment een mailtje van iemand die bij Forbes werkt van: zou Joosje deze vragenlijst willen invullen? En dat heb ik toen gedaan. Mm. En daarna heb ik er, dat was in februari geloof ik, en toen... En toen heb ik er daarna niks van gehoord, dus ik had ook niet per se het idee van: hebben ze mijn vragenlijst ontvangen? Weten ze dat ik dit leuk vind? Dus nee, ik wist eigenlijk verder helemaal niet of daar iets uit zou komen, tot ik dus gisterochtend wakker werd met dat bericht.
Wat was dan de doorslag? Weet jij dat? Wat is de criteria geweest dat jij daarin staat?
Ik denk dat ik heb een film gemaakt vorig jaar voor Netflix, Happy Ending.
Yeah.
En die heeft het wereldwijd goed gedaan. Die is in de top 10 in heel veel landen gekomen en was nummer 3 globaal op een gegeven moment. Dus ik denk dat dat helpt, omdat het natuurlijk best wel een internationale, een internationaal blad is, de Forbes. Dus ik denk dat dat meetelde. En nu, ik ben nu in Cannes voor de première van Maxima. En Maxima komt volgende week uit op Videoland, maar die gaat dus nu, is net een première gegaan in Cannes. Dus ik denk dat dat ook heeft geholpen van, ik denk dat het die internationale achievements, dat ze daar wel op focussen.
Ja, gaaf hoor.
Denk ik. Maar ja.
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 En want Maxima is in première gegaan, dat is gisteren gebeurd.
Eergisteren.
Inmiddels. Hoe was dat? Want jij hebt er een aantal afleveringen voor geregisseerd en dan gaat dat ineens in Cannes in première. Nou, dat is wel wat anders natuurlijk dan Tuschinski. Ja. Ook leuk, maar wel anders.
Vrij bizar. Ja, het wordt ook echt goed aangepakt qua... Het is heel feestelijk en heel, er is een pink carpet, want het kan filmfestival van een red carpet en kan seriefestival van een pink carpet. Dus ik had mijn roze hakken aan. En je wordt heel goed begeleid. Het is gewoon heel, het heeft toch wel een beetje zo die allure en dat extravagante wat je bij kan een beetje in je hoofd hebt. Maar ik ben dan toch altijd te Nederlands. Ik denk, nou, kan serie zal dat dan wel wat minder hebben. Maar ik moet echt zeggen, het was echt prachtig om zo te zien hoe ze de serie dan vieren en de acteurs verwelkomen en ons als makers en het hele team. En om op die trap te staan waar je vaak foto's van hebt gezien, dat er prachtige filmmakers en acteurs die treden oplopen om naar een filmpremière te gaan, om die op te kunnen lopen. En in een hele grote zaal met veel mensen die de eerste twee afleveringen waren het mogen zien, dat was wel echt heel bijzonder.
Ja. Hey, en nog even één boulevardachtige vraag. Hè. Heb jij die liefde tussen
Delfina
Chavez en Martijn Lakenmaier zien opbloeien? Zag jij het gebeuren?
Ik ben geheel professioneel daar. aanwezig geweest. Nou, nee, we zaten echt wel midden in een heel hectische draaiperiode. Dus ik moet wel echt zeggen dat ik daar niet op aan het letten was. En dat ik ook, omdat je dus elke keer een draaidag hier en een draaidag daar hebt, ben je niet op die manier sowieso naar je crew, naar je kast aan het kijken. Dus nee. Dat was niet iets wat ik daar zag opbloeien, maar het is nu wel heel mooi dat het gaande is.
Ja, leuk hè. Nou, fijn Joosje. Dank je wel dat we weer even mochten spreken. Succes.
Ja, super. Ik ben heel blij dat jullie me hebben geraden. Ik was helemaal bang dat het ongemakkelijk zou zijn. Ja, wie is dit?
Dus, we hebben hier wel eens een uur vastgezeten omdat we het niet wisten. Het bleek Guus Meeuwis te zijn.
Oh, dit ding. Oh, dat was een nacht. Het werd een nacht. Ja.
Dankjewel, Joosje. Tot,
en tot maandag bij de première.
Ja, zet hem op.
Oh, leuk. Ja, tot dan. Dankjewel. Doei.
De mediawereld ontrafelt.
We hebben weer een vraag binnengekregen via de socials. Mm-hmm. Deze keer van Wieke. Zij zegt met verbazing te hebben zitten kijken naar het gesprek tussen Helene van Rooyen en Rob van Doorn. Bestuurslid van coöperatie Laatste Wil bij Sofie en Jeroen. Oh ja, heb jij het ook gezien?
Ja.
Ja, voor wie het gemist heeft, dat was deze week een gesprek. Daar was dus Rob van Doorn te gast. Omdat hij voorzitter is van die organisatie, een van de organisaties in Nederland, die zegt dat het makkelijker moet zijn om als jij, zonder dat jij mentaal of fysiek lijdt, toch een eind aan je leven zou willen maken, om dat dan daadwerkelijk te doen. Mm-hmm. Nou, er is een rechtszaak tegen een aantal, onder andere een aantal oud-bestuursleden, omdat zij het middel X zouden te gemakkelijk hebben verstrekt.
Een soort combinatie van een aantal chemicaliën en dat zou dan een middel zijn waarmee je dus zelf je eigen dood kunt...
En het, dat waarom het wordt gesteund door in het algemeen de beweging, is omdat het een humanere manier is om dan aan je eind te komen dan door voor een trein te springen of alle andere vreselijke dingen die mensen doen. Maar er zijn ook best wel veel verhalen van mensen die dat dan hebben genomen en dat het dan toch nog urenlang kermen van de pijn en dat soort vreselijke dingen. Dus nou, daar draait nu een rechtszaak om. En Wieke die schrijft... het was duidelijk dat Van Rooyen haar bedenking heeft bij euthanasie. Ze verwees daarbij naar de dood van haar vader, terwijl Van Doorn een groot voorstander is. De redactie weet deze verschillen toch van tevoren. Waarom worden deze twee mensen dan wel bij elkaar aan tafel gezet?
Ja, om... de discussie uit te lokken.
Ja.
Om een gesprek aan te gaan. Als je twee mensen aan tafel hebt die exact hetzelfde vinden, dan moet jij als presentator advocaat van de duivel spelen en heel erg daartegen ingaan. En het is lekker als je twee mensen met verschillende meningen tegenover elkaar hebt zitten, want dan krijg je een beetje vlammend toog.
Dat is de theorie. Ja. En ik denk dat we hier ook wel aan kunnen toevoegen. Ze hebben dan Helene van Rooyen niet gast gemaakt op dit onderwerp, maar die was toevallig sidekick tijdens de uitzending en die kon dan toevallig ook inbreken. Overigens, ze hield zich muisstil totdat Jeroen Pauw er wat van zei.
Ja.
En daar zag je dat niet werkte. Want de vragen van Jeroen Pauw waren al heel goed. Die heeft aangestipt wat de bedenkingen bij dat middel zijn. Er zat een journalist van de Volkskrant bij die al een hele tijd ook onderzoek doet die deze hele kwestie al een hele tijd volgt. Die ook nabestaanden heeft gesproken, ook alle nare verhalen kent. En Helene van Rooyen was niet echt nodig. En ze zullen vast ook wel hebben gedacht van ja, als je echt een soort voor- en tegenstander neerzet, dan wordt het heel pijnlijk, want het is zo'n gevoelig onderwerp.
Het is zo'n principieel ding natuurlijk. Hè?
Dus we zetten er een sidekick neer en dan voelt dan toch anders aan, maar het werkte helemaal niet goed.
Nee, het werkte niet goed, maar het laat wel het ongemak in dat gesprek, hè, wat toen op een gegeven moment ontstond natuurlijk, dat is ook wel het ongemak bij dit onderwerp, want iedereen vindt het heel moeilijk om over te praten.
Ja.
En het wordt al heel snel inderdaad pijnlijk, omdat die man was heel erg voor, Helene van Rooyen was heel erg tegen en heeft daar haar eigen redenen voor, wat te maken heeft met de dood van haar eigen vader.
Ja, en ze was toen 13, dus we kunnen ons allemaal voorstellen, je hebt gewoon levenslang trauma.
En daar kan je natuurlijk niet, je kan daar niet iets tegen inbrengen, want dat is nou eenmaal haar levensverhaal, haar trauma. Ja, dat is hoe zij denkt. Ja, vind je het gek dat zij zo denkt? Dat is hoe haar leven is gelopen.
Ja, en ze zei het met zoveel woorden, dat als haar vader dus inderdaad via zo'n stichting, via zo'n coöperatie, een middel had gekregen om er een einde aan te maken, dat ze dan waarschijnlijk ook die stichting had aangeklaagd.
Ja.
Dus voor haar was het helemaal geen argument dat mensen op zoek zijn naar een humanere manier om er een einde aan te maken. Overigens, groot belangrijk detail is dat haar vader wel degelijk problemen had op het moment dat hij besloot er een einde aan te maken. Terwijl de stichting zich, je ziet ook al die leden, dat zijn van die welbespraakte VPRO-mensen van 60, 70, 80. Die gewoon gezond zijn, maar zeggen als ik klaar ben met het leven, dan wil ik geen gekke dingen.
Nee, zij zeggen echt, ik wil een pil of ik wil wat in mijn nachtkastje hebben liggen voor het moment daar.
Ja, en dan ga ik gewoon een keer slapen en dan is dat de laatste keer.
Ja, maar omdat het zo emotioneel geladen is, werkt het in dit geval totaal niet om dan twee mensen tegenover elkaar te zetten. Want dan komt nooit een gesprek natuurlijk. Mensen praten tegen een muur. En
eigenlijk was het, je bent dan bijna Helene van Rooyen aan het martelen door haar te dwingen onderdeel te zijn van zo'n gesprek
waarvan je weet zin in heeft. Ja.
Precies, en waarvan je weet dat wat voor trauma's dat bij haar gaat oprakelen.
Ja. Nou, we hopen dat we de vraag hebben kunnen beantwoorden. Als je er nou ook een hebt, dan kan je mailen rtlboulevard@bluecircle.nl en via Spotify kan je dus ook je vraag doorgeven via onze page. En dan gaan we aan de slag om die vraag te ontrafelen. Rob de Bouwers. Wat een succes. Heb je het gezien?
Jazeker.
Ja. Zat je klaar van, hier moet ik bij zijn? Dit evenement ga ik meemaken?
Ja, we wisten dat het moest gaan gebeuren. Want de afgelopen tijd was Frans Bauer een aantal keer op televisie geweest. Het scoort altijd goed. Het is altijd leuk. Het maakt echt, als je Frans Bauer in, noem ze een programma, als je hem in Everstars had gezet, dan was het gewoon een hit geworden.
Nou, ze hebben hem ook gebruikt bij Holland Zingt Hazes, hè, om daar ook weer wat positieve sfeer aan te geven. Ja. En zo. Dat werkt ook meteen, want je denkt toch, Frans Bauer is erbij, dus dat komt wel goed. Dat is wel weer leuk.
Niemand haat op Frans Bauer.
Nee, dus ze hebben nu een nieuwe serie. De vorige was in 2003, heeft zelfs een televisiering gewonnen.
Overigens, fun fact voor de mensen die het niet weten, en destijds gemaakt door Peter van der Vorst.
Ja, dus iedereen dacht ook eerst van, Peter zal Frans wel een keer gebeld hebben, want dat zal wel op Videoland komen. Maar dat is dus niet gebeurd. Het is Afrotros.
Ja, of wel, want we hebben het wel eens aan hem gevraagd. En zei hij van, het is gewoon niet in vraag. Omdat, ik geloof Christian, ik weet niet welke van de kinderen.
Die wil dat niet, hè?
Maar een van de kinderen die heeft lange tijd gewoon gezegd van, ik heb daar helemaal geen zin in.
Ja.
En Frans heeft volkomen terecht natuurlijk gezegd van, ik doe het alleen als iedereen het leuk vindt. En je kunt ook niet dan met drie van de kinderen, dat werkt niet. Maar uiteindelijk heeft iedereen meegedaan.
Ja.
En een omroep zegt van, dat gaan we doen. Heel logisch. Maar ik had inderdaad wel gedacht, dan zal RTL wel op pole position liggen.
Ja, maar wat een succes nu. En ik heb het gevoel dat er een soort luizenmoeder effect gaat ontstaan bij dit programma. Namelijk dat de eerste aflevering al door 1,5 miljoen mensen werd bekeken. En omdat wij nu een week lang aan het kletsen zijn over hoe leuk het was. En een leuk programma, gaan we kijken. En heel veel uitgestelde kijkers. Dat de volgende aflevering 1,8 miljoen wordt. En 2,4. En dat het zo hoppatee opstapelt. Ja. Omdat iedereen dit dan live. Hè? Iedereen wil hierbij zijn.
Ja.
En napraten de volgende dag.
Ja, en het is een ander programma dan 20 jaar geleden. Toen is er gewoon echt altijd een camera bij geweest.
Ja.
En heb je zoveel materiaal. Ja, dat werkt gewoon lekker.
En toen kennen we ook real-life televisie nog niet.
Precies.
Zo goed.
En ik wilde net zeggen, een beetje het eerste seizoen Big Brother effect.
Ja.
Waarom dat ook zo lekker was, omdat je naar mensen zit te kijken die geen idee hebben wat er buiten het Big Brother huis gebeurt.
Ja.
En dat hadden de Bouwers natuurlijk dat eerste seizoen ook.
Met dat Chinees bestellen, hadden zij natuurlijk niet kunnen weten dat zo'n legendarisch tv-fragment zou worden. Dat weet je niet. Nee. Dat kan je niet inschatten.
Nee, en nu weten ze gewoon dat het wel leuk was geweest als Shirley een rol had gekregen.
Ja.
En dus hebben ze in de promotie ook wat vragen over gekregen en allemaal op gereageerd. Dus het werkt gewoon anders, omdat ze weten wat het met het publiek doet. Het zijn geen schattige kinderen meer die iets geks doen. Het zijn allemaal slimme jongens.
Ja.
Die ook gewoon weten wat een camera met ze doet. En toch werkt het gewoon fantastisch.
Ja, maar wat een contrast. Want dit is dus en positief. Je wordt er blij van. Het zijn slimme mensen waar je naar kijkt. En iedereen, ze zeggen allemaal verstandige dingen. Het contrast is gigantisch met die andere real-life soap.
Chateau Meiland.
Nee, Ex on the Beach is weer begonnen.
Ik dacht, je gaat nu weer zeggen dat Maxime Meiland te dom is om te poepen.
Nee, nee.
Is wel zo, maar je wilde het over
Ik wilde het nu over Ex on the Beach hebben, want daar hebben ze ook weer een blik ordinaire types opengetrokken en op een eiland gepleurd.
Ik durf niet meer te kijken.
Nee,
hoe erg is het?
Nee, ik heb vijf minuten gezien en toen dacht ik, nee, ik wil niet meer. Ik wil, maar ik moest kijken van die mensen die daar zitten, die onze podcast voorbereiden. Ik moest kijken, nou, vijf minuten, ik had er genoeg van. Ik had er gewoon echt genoeg van.
Het is ook All-Star seizoen, hè? Ja. Dus de meest vreselijke mensen van de afgelopen jaren, die hebben ze bij elkaar gezet.
Die hebben ook de vorige seizoen ook gezegd, maar we komen nog een keertje terug, hoor. Ja. We gaan nog veel meer mensen seks hebben. Ja, het is er te veel.
Ik was braaf Ex on the Beach aan het kijken tot dat vorige All-Star seizoen met onder andere Harry de Dekhengst.
Ja, die zijn eigen kamer had.
Ja, ja. En de, als enige ooit een tweede balkje heeft gekregen bij zijn naam. Ja. Want dan hebben ze de naam en dan staan er de hoofdjes bij van de mensen waar ze seks mee hebben gehad. Nou, het past er gewoon niet meer.
Oh, nee. Maar ik heb wel... Dit programma is... Ja... Het gaat... Inmiddels zover, het moet bijna wel het laatste seizoen zijn. Geef ons rust. Geef ons gewoon even rust.
Ik vind het ook zo gek, hè? Want het hele genre is echt uit aan het raken.
Hele platte bedoel je?
Ja, ja. En Temptation Island hebben ze nog een keer soort van gered door naar de Love or Leave variant.
Ja, de Amerikaanse variant, precies. Die wat chique was. Ja, ja.
Chic is een groot woord, maar leuk dat je het zo wil noemen, Luc. Ja, ja. Maar daar is gedoe achter de schermen, dus dat komt in ieder geval voorlopig niet op de buis. Ik denk dat we er ook gewoon rekening mee moeten houden dat het programma niet gaat terugkomen. Ja. En in de tussentijd het allergoorste programma uit die categorie.
Ja.
Dat is gewoon, woensdag weer een nieuwe aflevering.
Ja, alsof het heel normaal is inderdaad. Ja. Maar goed, er komen gewoon allemaal woensdag weer nieuwe mensen op het eiland lopen. En dan wordt er weer gevochten. En dan wordt er weer een matras in het zwembad geflikkerd. Ja. En dan
kwartetten met soa's.
Ja, dat is echt ongelooflijk. Wat een raar programma. Maar goed, ik heb nu 5 minuten gekeken. Misschien plak ik er nog 5 minuutjes achter. Even te kijken hoe het afloopt.
Dat lijkt me een mooie verantwoordelijkheid voor jou. Dan moet jij de gefilterde versie maar met ons delen.
Van wie zou jij nou nog een reality-serie willen zien in Nederland? Heb je iets in gedaan? Weet je? Nicky Plessen.
Oh, die snap ik wel.
Ja?
Ja.
Zie je dat wel gebeuren?
Zie ik niet gebeuren.
Nee?
Gaat ze gewoon niet doen.
Nee. Hè? Nee. Gerard Joling heeft ten tijde van de bouwers ook een reality soap gehad. Ja, is sprake van dat?
Ja, dat gaat gewoon werken. Ja. Dat wordt een hit. Ja. Wordt wel echt anders dan de bouwers.
Ja.
Maar ja, nee, dat gaat wel werken. Ja, ik zit even te denken.
Ja, Reesema en Kim Kutter met hun hele familie. Een populair,
nou,
hoor.
Ja. Ik zou het toejuichen, want dan zien we wat voor ontzettend saai leven die mensen hebben.
Ja.
En aan het eind van die serie haten we al die namen die ze die kinderen hebben gekregen. En dan zijn we gewoon van Kim Kutter af.
Denk je dat zij een saai leven? Ik denk dat zij juist wel heel veel dingen meemaken. Lekker naar de huishoudbeurs en zo. De Oelemannetjes.
Ja.
Toch?
Dat,
zou dat zijn. Het leven van Reinhard Oelemans en familie in Amerika.
Ja, en dan mag Danielle ook gewoon de hoofdrolspeler zijn. Want ik denk dat als je zegt, we gaan het maken en dan is Reinhard hoofdrolspeler, dat hij zegt, gaan we niet doen.
Nee.
Danielle zie ik er iets meer voor aan en dat is prima.
Ja.
Want wat zij meemaakt. En ook weer, wat dat betreft, dat parallel met de bouwertjes.
Ja.
Ook die kinderen, nou, het is een beetje dezelfde leeftijd.
Ja, die doen allemaal precies. Die gaan naar de universiteit. Ja. Zo, die maken gewoon echte dingen mee. Ja. Echt dingen die in het echte leven ook gebeuren.
Ja.
En niet op het eiland aanspoelen.
En gewoon goed opgevoede kinderen. Ja, precies, dat is ook wel lekker als je dat tuig allemaal op straat ziet lopen. Dat je dan de televisie aanzet en dat je ziet van oké, het kan dus wel opvoeden.
Ik neem toch aan dat Peter van der Voorst het telefoonnummer heeft van Reinhard Oelemans. Die kan even bellen natuurlijk.
Zeker.
Is dat niet een leuk idee? Voor wat centen.
Als revanche voor het niet binnenhalen van de bouwers.
Precies. Ja. We hopen erop. We hopen erop.
Heb je nog meer mensen?
De familie van Monique Smit.
Ja.
Volendam.
Ja. En een beetje Monnikendam.
Een beetje Monnikendam.
Ja.
Zien we jou ook nog voorbij komen?
Ja. Ja, een man komt uit Monnikendam.
Ja.
Dus,
dat is waar. Dat klopt. Ja. Dat zou toch leuk zijn, toch?
Ja, dat kan wel werken. Die zie ik wel zitten.
Ja.
Die zie ik wel zitten.
En zo'n band als Direct, dat je van al die kanten hun families volgt? Of is dat dan weer niet interessant?
Ja, dat is lastig, omdat je hebt er dan altijd wel één tussen zitten die daar helemaal geen zin in heeft.
Oh, ja.
En een paar die denken van, hier gaan we een slaatje uitslaan. En dan gaat het gewoon nep aanvoelen en en dat werkt niet zo, denk ik.
Nee.
Het moeten mensen zijn die gewoon echt de camera lang genoeg kennen om eigenlijk al te vergeten dat hij in de buurt is. En het moet of heel erg ergerniswekkend zijn of heel sympathiek.
Monica Geuze. Ja. Als Monica Geus dat zou doen, denk ik dat heel veel mensen zouden kijken op Videoland. Want dan, ja, die komt natuurlijk in kringen. Hè. Er zitten al die tegen
die influencers en
Annanoesje, ja, Robert Rodenburg, al dat soort types, Eloïse en zo. En die komen er allemaal langs. Die zie je ook allemaal op dat scherm en zo. Ja. Ik denk dat mensen dat graag willen zien.
Zeker. Hoor. Alleen het is wel bij haar zo dat het zou helpen. Dus ik denk dat het voor haar fijn is als zij weer een vaste relatie heeft die. Nou ja, die meer dan een paar jaar heeft geduurd, zeg maar. En dat Sarah Lizzie wat ouder is.
Ja, dat is waar,
nu,
ja.
Nu houdt ze ook bewust Sarah Lizzie een beetje buiten de aandacht.
Ja.
Met van die smileys eroverheen. Dat ik trouwens wel denk, ja, zet je kind dan niet op de foto. Ja. Als er toch een smiley overheen gaat plakken, maar oké. Maar over een jaar of 10, met nog 3 andere schattige kindjes erbij, denk ik dat Monica Geuze, Die is er perfect voor.
Nou, dit was hem hoor, de podcast voor vandaag. Als je hem leuk vindt, dan kan je exact 5 sterren geven. Voor minder doen we het niet.
Nee.
Toch? 5 sterren op iTunes, Apple Music. iTunes bestaat niet meer.
Nee, Apple Podcast.
Apple Podcast, ja. 5 sterren. En waarom
ook. En op Spotify.
Geef gewoon 5 sterren.
Podimo. Ik denk dat Podimo, dat we daar ook wel sterren kunnen krijgen.
Geef sterren.
Gewoon sterren.
Ja, heel veel. En vergeet niet te abonneren, dan heb je hem volgende week weer in jouw podcast app. Tot dan.